Vanuit Vlaanderen hebben ze een beroep voor ons gedaan om van zaal te wisselen voor één avond. We dachten dat het wel kon voor één keer. Voor degenen die hier nog niet eerder waren, zal ik even zeggen hoe de avond verloopt. Er is straks een spreker die een bepaald onderwerp behandelt. Dat kiest hij zelf, of dat laat hij aan de zaal over, dat hangt van de spreker af. Na de pauze kunnen er vragen gesteld worden. En die vragen die kunt u op een papiertje opschrijven, die vindt u op tafel. En die kunt u dan hier inleveren. En zo mogelijk wordt daar dan een antwoord op gegeven. Die vragen mogen echter niet persoonlijk zijn. Die moeten dus algemeen gesteld zijn. Dan wijs ik u erop dat in verband met het feit dat we in december geen bijeenkomst hebben, heb ik daar aan deze kant een aantal stemmen neergelegd. En dat is uitgekoopt. Dat zijn 20 stuks voor 5 euro. Dus dat is niet zo erg duur. En dan kunt u toch de kerstdagen doorkomen, ondanks dat er geen bijeenkomst is van de vereniging. Hiervoor vindt u de verslagen van de bijeenkomsten die in Den Haag zijn gehouden. Dat zijn die trouwens ook, maar dat zijn die van dit jaar, van het lopende jaar. En die hebben dus een normale prijs van 1,75 per stuk. Dan heb ik nog een verzoek. Wilt u, als de bijeenkomst aan de gang is, niet roken in de zaal? Dat is voor heel veel mensen inmiddels. En dan geef ik nu het woord aan de spreker.
Zo, goedenavond, vrienden. Ja. Voel me een beetje Sinterklaasig. Het is een vreemdeling zeker die verdwaald is, zeker. De galm galmt het na. Maar dat neemt niet weg dat we ook nu, zoals altijd, u erop moeten wijzen dat we niet al weten of onfeilbaar zijn. Wanneer u zelf nadenkt en u zelf een oordeel vormt, dan weet u in ieder geval wat u ervan denkt. De meeste mensen vragen wat een ander ervan denkt, en daar heb je meestal weinig aan. Dus vandaar deze eerste aansporing. Wat betreft ons onderwerp voor vanavond, u kunt zelf een onderwerp suggereren wanneer u wilt. Ga uw gang.
Ja, ik wil graag wat horen over
hypnose.
Is dat
correct? Ja, je kunt er iets over zeggen, maar veel. Luister, hypnose is in feite een suggestieproces. Je kunt iemand zo ver krijgen dat hij denkt dat hij niet gehypnotiseerd is, maar alle suggesties opvolgt, omdat hij het gevoel heeft dat dat gemakkelijker is. Wanneer hij dan bijkomt, terugkomt tot normaal, de suggestie beëindigd is, dan zal hij over het algemeen deze onderworpenheid, want dat is het, verdringen. En daardoor dus zeggen dat hij zich niets herinnert ervan, ofschoon hij het in feite meestal wel weet. De hypnose kan op verschillende manieren bereikt worden. Je kunt dit doen met akoestische signalen. Je kent het wel. Ik zal het niet al te erg maken, anders dan snurkt de hele gemeenschap mee. U bent moe. U voelt zich ontspannen. U gaat nu rusten. U ontspant zich. Uw oogleden vallen. Nee, openhouden. Ja, dus dat is de akoestische vorm. En daarbij komt het minder aan op de woorden eigenlijk die je gebruikt bij de suggestie als op de toon. Dan is er een andere methode, die stamt eigenlijk al uit de oudheid, maar werd onder andere ook door Mesmer gebruikt. Dat is de optische vermoeiing. De optische vermoeiing werd oorspronkelijk bereikt door eenvoudig een aantal gekleurde glaasjes rond een kaars te laten draaien. Dus zo'n ding als sommige mensen nog op de televisie hebben staan om niet te zien hoeveel ellende er vertoond wordt. En wanneer je daar nu in blijft kijken, dan gaat die steeds maar zich herhalende volgorde van kleur, die gaat ook verdovend werken. Je versuft een beetje. De signalen van buiten komen niet meer zo intens door. En daardoor word je, zoals men zegt, suggestibel. Dus je bent vatbaar voor de denkbeelden en signalen die je dan nog bereiken. Daarna heeft men dat een beetje veranderd. Men is onder andere met de pendel in gaan werken. U weet wel, die oude Freudiaanse psychiaters met het horloge. Kijk hier nou maar naar. En dan kijk je daarna, denk je ook, waar hebben ze dat rotding gekocht? Loopt niet eens goed. En op die manier heeft men dus eigenlijk die suggestie omgezet in een absolute vervreemding van de werkelijkheid. En dat is hetgeen waar het om gaat. Uw hersenen zijn eigenlijk degene die bepalen wat u ziet, wat u hoort en wat u voelt. Er zitten een aantal centra in en elk centrum reageert op bepaalde impulsen en geeft daar dus een reactie op. Dat kan bijvoorbeeld een beeld zijn. Er is gebleken dat bij hersenoperaties soms het heel licht aanraken of stimuleren van een zeer klein deel van de hersenschors ter gevolge heeft dat er een beeld ontstaat, meestal een herinneringsbeeld, soms een betrekkelijk willekeurig beeld, dat als het ware over de werkelijkheid ligt. Een soort blending. Je ziet vaag op de achtergrond nog wel wat er is, maar het andere komt naar voren. Nu moet u zich voorstellen dat je daarvoor nog niet direct hoeft te trepaneren of zo. Want wanneer je iemand zover kunt krijgen dat hij de normale signalen niet meer krijgt, dan kun je hem gaan vertellen naar welk centrum hij dus impulsen die hij van buiten krijgt, moet sturen. En dan kun je hem een glas water geven en zeggen het is wijn. En dan drinkt hij dat als wijn en als het een fijnproever is, zit hij waarschijnlijk nog mee te rollen ook. Ik ken het ritueel. Goed weten. Huh? En wanneer je daarmee bezig is, dan zeg je, oh, ik heb me vergist, het is azijn. Nou, dan wordt dat gezicht zuur. Want de herinnering azijn en niet de inkomende prikkel bepaalt wat men op dat ogenblik ervaart. Dat zie je dus bij de toneelhypnose vaak. En omdat dat een van de meest sprekende voorbeelden is, begin ik daar dan maar mee. Maar er is meer. Wanneer u op deze manier, als het ware, geconditioneerd bent om een deel van uw werkelijkheid weg te schuiven en daar een ander beeld voor terug te nemen, dan kan ik dat ook doen zo dat u alweer normaal bewust bent. Dat is wat men noemt de posthypnotische suggestie. Bij het toneel is dat makkelijk genoeg. Je zegt iemand, u bent nu normaal, u gaat naar uw plaats, u voelt u heel prettig, maar wanneer ik twee keer in mijn handen klap, dan begint u te kukkelen. Of te tokken, of een dame of een heer is nu weg. Nou ja, goed, en dan wacht je zo een tijdje en dan klap je in die handen en dan begint u met inderdaad te kraaien. Dat is een soort geconditioneerde reflex. Het is dan wel niet Pavloviaans, maar het komt een beetje in die buurt. Wanneer ik iemand heb die dus onaangename gewoonte heeft, dan kan ik hem de suggestie geven dat zodra een bepaalde toestand optreedt, dat is dan het signaal, zijn ervaring verandert. Maar als die ervaring verandert, verandert zijn uiting. Op deze manier zou je iemand bijvoorbeeld duidelijk kunnen maken dat het helemaal niet hagelt, maar dat het zonnig weer is. Op dezelfde manier zou je iemand duidelijk kunnen maken dat een sigaret walgelijk is en dat hij juist door hem weg te gooien zich plotseling veel verfrist voelt. Je kunt op die manier zelfs heel vaak een junk helpen om dus een afkeer te krijgen tegen de stuff en op deze manier langzaam maar zeker eigenlijk afkicken mogelijk te maken. Zeer waarschijnlijk omdat, nu zeg ik iets dat misschien niet prettig is, maar de medische stand als geheel, ik heb het dus niet over de individuen, in Nederland eigenlijk een erg terughoudend geheel is. Zeer orthodox, erg op langzame procedures ingesteld en eigenlijk meer op juist volgens de voorschriften werken dan kijken naar een nieuwe weg om iemand te helpen. En dat is heel duidelijk wanneer je kijkt naar wat er bijvoorbeeld gebeurt. Dus neem de hartchirurgie, een van de meest sprekende dingen. Hè? Maar denk bijvoorbeeld ook aan de manier waarop men de behandeling van de ruggengraat een hele lange tijd voor gewoon wonderdokterswerk heeft uitgescholden. Iets wat slecht is. De wijze waarop men de genezing door middel van natuurlijke geneesmiddelen en alle andere soorten die afwijken van de norm heeft verketterd. Ja? Zoals bepaalde nieuwe operatietechnieken. Eenvoudig omdat ze niet volgens de voorschriften zijn, zo hebben we het nooit gedaan, worden afgewezen, ofschoon het aantal resultaten daarvan waarschijnlijk even groot is of iets groter misschien zelfs, dan wat men normalerwijze doet. En wanneer u dat begrijpt, dan zult u ook begrijpen waarom men aarzelt die hypnose te gebruiken. Wat hypnose onder meer kan doen, en daarvoor is het al heel erg lang geleden gebruikt, zelfs al in Egypte, dat is in de plaats komen van een verdoving. Wanneer je iemand een verdoving moet geven, een verdovend middel, dan kan dat voor het lichaam erg slecht zijn. Wanneer je bijvoorbeeld chloroform of ether wilt gebruiken en iemand heeft een licht harteffect, nou, dan wordt het toch wel een beetje dubieus. En er zijn ook bij de moderne gashypnose technieken, zijn er toch wel verschillende stoffen waarop men nu niet zo prettig reageert. Je kunt door hypnose dat wel degelijk grotendeels vervangen. Ik zeg niet totaal, maar grotendeels. Het nadeel is natuurlijk dat de patiënt dan, omdat hij geen pijn voelt, zich bewust gaat worden van het proces van de operatie. Dat vindt menige arts misschien minder prettig. Maar wanneer we ons realiseren dat er bijvoorbeeld een tandarts is, de eerste man die het deed, die woont in Brooklyn, José, die maakte gebruik van een koptelefoon. Die zette die zijn patiënten op en dan liet hij ze eerst heel rustige muziek horen. En daar kwam dan steeds sterkere donderen van Niagara Falls, kwam door. En terwijl hij zo'n gebaar maakte van dat is wel mooi, nietwaar, drukte hij die kaakjes wat naar beneden, zette er soms een klem tussen. En dan keek hij zo van, ja, dat is nou toch iets bijzonders. Ja? En dan haalde hij die klem weg en dan zei die patiënt, dokter, wanneer beginnen we nou eindelijk? Dan zei hij, ja, spoelt u maar. Nou, dat heeft men ook een hele tijd bekeken als dwaas. Op het ogenblik is men er zich in vele inrichtingen, en niet alleen maar in Amerika, maar ook in sommige in Duitsland, in Rusland zelfs, in China, van bewust, dat men genezingsprocessen vaak kan versnellen, door optische effecten, kleuren dus, door akoestische effecten, door muziek van een bepaalde soort. En het blijkt inderdaad dat de mens daar goed op reageert. Nu zult u zeggen, ja, is dat hypnose? Nee, het is geen hypnose direct, maar het komt dicht in die buurt. Door namelijk een overdonderend signaal in te voeren, verzwak je alle andere signalen die binnenkomen. Want u heeft dat zelf misschien wel eens gehad. Als je kiespijn hebt en iemand trapt op je tenen, voel je ineens je ekstroog en je kies niet meer. Wat die hypnose dus deed in Egypte, dat was in feite het bewustzijn voor pijn van de mens uitschakelen, door via die suggestie anderen een zeer intense indrukken op te wekken. Hetgeen de priesters deden in de tempels van Aesculapius, was ook weer een suggestieproces, waarbij men zeker van allerhand middelen gebruik maakt, u weet het wel, de rondgang van de heilige slang, het rusten in het licht van de maan die een godin was. Maar dat was eigenlijk bijkomstig. De patiënt werd afgesteld op de zelfdiagnose. Er werd namelijk verteld dat hij die zou stellen. En dat hij precies zou weten wat zijn lichaam nodig had. Wanneer hij nu die maan zag en al die plechtigheden voorbij gingen, dan dacht hij dus, nou moet het komen, en dan kwam het ook. Dat was geen hypnose die hele nacht duurde. Maar het was gewoon een proces waarbij de patiënt gesuggereerd werd dat hij in slaap zou vallen en wakker wordende bepaalde gegevens heel duidelijk zou kennen. In deze tijd voelt men er minder voor. En ja, sommige mensen zijn er griezelig voor, en dat kan ik ook wel begrijpen. Want, zeggen ze, per slot voor rekening zit je dan toch maar te morrelen aan de psyche van een ander. Dat is waar. Maar wanneer je dat met een goed doel doet en gecontroleerd doet, dan kan dat heel veel goede gevolgen hebben. Maar het moet deskundig gebeuren. Dus niet iemand die even een schriftelijke cursus hypnose heeft gevolgd, Nou, want die is waarschijnlijk nog gevaarlijker voor zijn partner in het experiment als degene die schriftelijk een danscursus heeft bestudeerd en dan de dansvloer opgaat. Wanneer je probeert om het allemaal bij elkaar te zetten, dan zeg je ja, die mensen hebben met die hypnose wel veel gedaan. En er zijn wel eens slechte gevolgen van geweest. Maar wilt u mij vertellen dat de algemeen aanvaarde suggestiemethoden, die op het ogenblik in het reclamewezen overal een rol spelen, dat die dan niet gevaarlijk zijn? Als ik roep van wie ook weer, weet u het dan? Dat is u ingaande. Het hele koor murmelt heel zachtjes en wat verlegen van de meer. Ik ken van de meer verder niet. Maar... van de meer die zou dus meer voor minder geven, maar ik denk dat die minder voor meer geeft, bijvoorbeeld. Maar ook die oude dingen, er is geen man die niet roepen kan. Jingles. Die leuke liedjes die door blijven dreinen. Weet je wel, miam, 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 miam. Dat is toch eigenlijk belachelijk, hè? Maar is dat ook niet iets dergelijks? Het is een suggestieve beïnvloeding waarbij men gebruik maakt van de taal, van klanken, van beelden soms, om dus iets zo te verankeren dat u die associatie steeds weer terugvindt. En dan zeggen ze, dat is niet gevaarlijk. Maar vergeet u één ding niet. Daardoor is deze consumptiemaatschappij eigenlijk boven zijn eigen mogelijkheden uitgegroeid. Dat men een productiepatroon heeft gehad wat op toenemende consumptie is gebaseerd, terwijl die toenemende consumptie ten koste van de consument gaat. En dat heeft men een beetje over het hoofd gezien. Ja, nu komt iedereen erachter en nu is ineens alles slecht voor je. En dat weet ik ook wel. Roken is verschrikkelijk. Ja, natuurlijk niet de uitlaatdampen van een auto en de gassen van al die fabrieken. Ja, maar wat er in de bodem zit, dat is weer wel slecht. Ik bedoel maar, dat is irreëel. Hè? Die technieken worden gewoon gebruikt. Het is niet zo erg. Wij moeten wel bewapenen. Wij kunnen toch niet anders doen dan. Die argumenten hoort u steeds weer, die worden u ingehameld. En die bevreemden u toch ook van uw eigen gezonde verstand. Op die manier kun je toch ook een automatische reactie tot stand brengen. Neem Duitsland. Heil! 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 Lekker verdomme wel achter een hond lacht. Maar dat was gewoon omdat die mensen dat geleerd hadden. Als er een sleutelwoord viel, of dat ere was, of vaderland, of woordtier, heil, heil, heil. En verder wisten ze niet meer. Kunt zij die mensen wij schuldig. Als die mensen die waren gewoon geïndoctrineerd, zijn er bij u ook een hele hoop die zo geïndoctrineerd zijn. De een is geïndoctrineerd met het begrip van vrede tot elke prijs. En dat betekent dus dat wij druk krijgen. En de anderen die zijn... weer geïmpregneerd met oorlog tot elke prijs. Wij moeten altijd de baas blijven. Nou ja, dat is ook een manier om het ons moeilijk te maken met overwerk. Dat er een middenweg moet zijn, daar hebben ze nog nooit van gehoord. Omdat iedereen een extreme praat. En dezelfde mensen die dat goedkeuren, die daar eigenlijk hun hele samenleving, hun economie, hun politiek, hun sociale verhoudingen op baseren, die vertellen dan... Ja, maar hypnose, dat is morrelen met de psyche van een ander. Nou kijk, dat kan ik natuurlijk niet accepteren. Ik geef toe, met hypnose kunnen er ongelukken gebeuren. Je kunt een suggestie geven die, zonder dat je het begrijpt, ergens in het onderbewustzijn aanhaakt. En daarbij de mens in feite een soort monomanie bezorgt. Dat is mogelijk. Maar die kans is niet veel groter... dan iemand die overreden wordt door een auto die toch heel wettelijk met 10% boven de toegestane snelheid ergens door een straat was.
Ja.
Dus ik zou zeggen, die hypnose zou je inderdaad wel wat meer kunnen en moeten gebruiken. Maar er zijn bepaalde normen. En daar kun je niet aan ontkomen. In de eerste plaats, er moet zo weinig mogelijk gebruikt worden van een hypnoticum. Een hypnoticum, zoals u misschien weet, is een middel dat iemand kan worden toegediend. Ze hebben een aantal van die middelen die ze voor een verhoor kunnen gebruiken. Als je daarmee inspuit, namelijk moet je wel antwoord geven. Omdat je eigen wil, ja, je eigen selectiemethode eigenlijk, gewoon verlamd is. Het is er wel, je weet wel, ik zou het niet moeten zeggen, maar je zegt het. Zo'n hypnoticum kan soms door een psychiater gebruikt worden, onder omstandigheden. Maar zelfs dan is het een beetje een dubieuze zaak. Maar goed, wanneer gebruik wordt gemaakt van verantwoorde methoden van hypnose, door deskundigen die weten hoe ver ze kunnen gaan, en die ook in staat zijn om aangerichte schade tijdig te herkennen en eventueel te herstellen, dan zou ze ongetwijfeld erg veel bij kunnen dragen aan de verbetering van de gezondheid en de leefwijze van de mensheid.
Want je moet.
Ja? Wat geestesziekte betreft misschien niet. Wanneer we namelijk spreken over geestesziekte, dan hebben we het heel vaak over ofwel een psychische imbalansie. En daar kun je misschien met hypnose iets aan doen, maar dat kun je nooit helemaal uit de weg ruimen. Of we hebben te maken met een lichamelijke imbalansie. Dat kan onder meer een kwestie zijn van in de war geraakte hormoonhuishouding. Noemt u maar een paar van die dingen op. Fout in het zenuwstelsel, gezwellen enzovoort. Die kunnen allemaal uiteindelijk uiteinden in wat men noemt geestesziekte. En zelfs bepaalde vergiftigingen hebben een soort geestesziekte ten gevolge. Het is duidelijk als uw moeder koren slikt, kun je misschien met hypnose de beelden wat minder schrikwekkend maken, maar je kunt ze niet wegdraaien. Iemand die LSD gebruikt, kun je door een goede begeleiding wel brengen in een toestand waarbij hij meer harmonie ervaart. En je kunt dus de slechte trip of de kans daarop voor een groot gedeelte wegnemen. Maar wat je niet kunt doen, is de trip wegnemen. Met andere woorden, je kunt de waarde van het proces enigszins wijzigen, maar niet het proces zelf ongedaan maken. Ik geloof dat je ook dat moet begrijpen. Maar er zijn heel veel mensen die kwalen hebben die voor een groot gedeelte eigenlijk uit hun zenuwen voortkomen. Uit interne spanningen, stress zeggen ze tegenwoordig. Hè? Stress, dat is de spinazie van de moderne sociale poppij. Wanneer je die mensen dus kunt ontspannen, dan zul je zien dat daardoor hun lichamelijke klachten ver teruglopen. Ik ben bijvoorbeeld ervan overtuigd dat heel veel gevallen van migraine, gevallen van bepaalde soorten reuma, dat die zonder meer door hypnose genezen kunnen worden. Wanneer ik dat zo zeg, dan moet u niet denken dat geldt dus voor iedereen. Dat zou van geval tot geval moeten worden bekeken. Je kunt wel iedereen zich tijdelijk beter laten voelen en bijvoorbeeld slapeloosheid voor een groot gedeelte cureren door een hypnotische behandeling. Dan is er sprake van een symptoombestrijding. Maar u moet één ding niet vergeten. Wanneer wij de symptomen bestrijden, verkrijgen we de ontspanning van de patiënt. Wanneer we de ontspanning van de patiënt verkrijgen, dan is het daardoor mogelijk met minder medicatie een beter direct resultaat in de lichamelijke toestand te bereiken. Je hebt op het ogenblik een bepaalde tak van de medische wetenschap waarbij je eigenlijk werkt en met medicijnen en met een psychiatrische benadering. En die psychiatrie die neemt dan de kwaal niet weg, maar die maakt het wel mogelijk dat de psyche zijn verzet tegen genezing opgeeft en daardoor de mogelijkheid creëert om via medicatie, en dat kan dus met alle soorten medicijnen verder dan gebeuren of behandelwijzen, dus makkelijk accepteert, waardoor het genezingsproces wordt versneld en de kans op een blijvende verbetering veel groter is. Kijk, symptoombestrijding, als ik kijk naar symptoombestrijding, neemt u me niet kwalijk, hè? Ik zie tegenwoordig niet veel anders dan symptoombestrijding. Nu kijk, de onderhandelingen die in Genève gevoerd moeten worden, ja, is ook symptoombestrijding. Per slotverrekening, jullie vechten misschien tegen atoombommen. Maar eigenlijk zou je moeten vechten tegen de mentaliteit die erachter schuilt. En de mentaliteit die erachter schuilt, is geboren uit het onbehagen van mensen die hun eigen gezag absoluut willen weten en onaantastbaar willen blijven. Het is dezelfde reden waarom Stalin al zijn monsterprocessen heeft gevoerd. Hij heeft, dat weten de meeste mensen misschien niet, maar bijna 60% van de revolutionaire officieren op een of andere manier weggewerkt. En hij heeft ongeveer 40% daarvan uiteindelijk terecht laten stellen. Daardoor is het leger bijna erg trouw geweest aan Stalin. Dus dat zijn rare dingen. Maar dan kun je zeggen, ja, het is symptoombestrijding natuurlijk. Maar wanneer wij niets kunnen doen, zolang de symptomen aanhouden, moeten we eerst het symptoom wegwerken, om daardoor de mogelijkheid om een genezing te scheppen. Laat me het simpel stellen in andere termen, voor degene die dat gemakkelijker begrijpen. Je kunt zeggen dat eigenlijk de werkeloosheid een symptoom is van fouten in de moderne maatschappij. Gelijktijdig zul je moeten constateren dat een toenemende en te grote werkeloosheid problemen schept waardoor je aan een aanpassing van die maatschappij niet meer kunt beginnen. En dan zou je dus moeten zeggen dat werken om die werkeloosheid wat te verminderen, als sommige mensen op het ogenblik zeggen te willen doen, dat dat eigenlijk helemaal niets te maken heeft met de werkelijke problemen in de maatschappij of in de economie. Maar pas wanneer je erin slaagt die werkeloosheid zodanig te reduceren, dat Nederland bijvoorbeeld als land mag 100.000 werkelozen hebben, maar niet meer. Dat dus een draagbaar aantal werkelozen bestaat, dat de anderen werk hebben, productief of niet, kun je gaan beginnen aan een reconstructie van de maatschappelijke verhoudingen, waardoor die economie uiteindelijk dus weer kan functioneren. En dat is nu precies hetzelfde wat een medicus kan doen wanneer hij met een patiënt bezig is. Wanneer hij hypnose gebruikt, dan schakelt hij in feite bepaalde dingen tijdelijk uit of hij stimuleert bepaalde aspecten in de persoonlijkheid van de patiënt. Verder gaat het eigenlijk niet. En daarmee verandert hij dus niets. Maar hij schept een toestand waarin een verandering mogelijk wordt. En ik geloof dat dat toch een belangrijk punt is waaraan men niet voorbij moet gaan. Is dit voldoende?
Wat is het
onzin? Nou, er zit wel wat waarheid in. Maar er zitten wel een groot aantal moeilijkheden bij. Ik zal het proberen om duidelijk te maken. In de eerste plaats, bij hypnotische regressie valt de werkelijkheidscontrole voor een groot gedeelte weg. Dat wil zeggen dat de beelden die als vorig leven naar voren worden gebracht, niet onvervalst kunnen zijn. Ze worden namelijk meebepaald door de herinneringen. Ja, en dan is er misschien een sensationeel romannetje geweest over een of andere contestende revolutie. Ja, en automatisch plaatseert men zichzelf in die situatie. En dan vertelt men wel iets wat van vroeger overgebleven kan zijn, maar het is zodanig gemengd dat het heel erg moeilijk is om te zeggen zo is het geweest. Bovendien, wat heb je eraan? Weet u, ik vind iemand altijd een dwaas wanneer hij gaat zitten kijken waar hij vroeger gefaald heeft. Het is natuurlijk wel leuk als je het weet, maar je moet kijken hoe je nu niet faalt. Als je met vandaag bezighoudt, dan kom je verder. Als je bezighoudt met het verleden, dan probeer je daarin vaak een verontschuldiging te vinden voor het heden. Dat lijkt me onaanvaardbaar. Dan zit er verder bij die regressie nog een ander aspect. Er bestaat namelijk zoiets als een genetische herinnering. Maar die is in de gemeente, in de ijscel, is hij dus als een patroontje mee ingelegd. En dat betekent dat je wel eens een keer terug kunt gaan naar de herinnering van je ouders of van je grootouders. Of misschien nog wel geslachten verder, dat ligt eraan hoe sterk bepaalde impulsen in de tijd in de persoon hebben gewerkt op het ogenblik dat we hier voortplanten. En dan ga je dat ook zien als je vroegere eigen leven, en dat is het helemaal niet geweest. Het is een stukje historie van je stoffelijke afkomst. Het feit dat er zoveel verwarrende aspecten in zitten, dat er zoveel mogelijkheden tot zelfmisleiding in schuilen, doen mij zeggen, ja, er zit wel wat in, maar je kunt er toch volgens mij beter van afblijven. En wanneer je ermee bezig houdt, dan zou je de gevolgen daarvan onverwoestbaar moeten vastleggen. Niet zelf verder nahoeren of nagaan, maar eerst moeten overlaten aan deskundigen die na kunnen gaan in hoeverre de gegevens die u naar voren brengt kloppend zijn, passend in de tijd die u aangeeft, etc. Pas dan zou het enige betekenis kunnen hebben. En dan is de betekenis nog steeds niet een persoonlijke. Mensen zeggen, ik leer mijn karma kennen. En nou, karma af. Ik heb altijd het idee dat degene die daar het beste weg mee wisten, de vroegere tramconducteurs waren. Dan kent die Amsterdamse kreet toch, hè? Karma! Want als je je karma wil bepalen aan de hand van het verleden, dan zie je wel even over het hoofd dat je nooit het totale verleden terugbrengt. En dan is het precies hetzelfde of je de waarde van een film wilt beoordelen aan datgene wat ze de week tevoren laten zien onder komende attracties. Dus daarvoor heeft het weinig nut. Het enige nut dat een onderzoek, maar dan op de door mij genoemde basis zou hebben, is wel het uiteindelijk ook wetenschappelijk en onomstotelijk bewijzen dat er een voorbestaan is. Want als je dat kunt bewijzen, dan maak je ook een voortbestaan aanvaardbaar. En dat betekent dat dan een aantal normen die op het ogenblik in de wetenschap nogal wat moeilijkheden kunnen baren, ook voor de parapsychologen, dat die weg gaan vallen. Nou, is dat voldoende? Ja, auto-hypnose, daar kun je nooit te ver mee gaan. Kijk, een auto-hypnose, dat is iets waar heel veel mensen gebruik van maken. Vaak in omstandigheden waarin je het niet zou verwachten. Een weduwe of een weduwnaar zou eigenlijk opgelucht moeten zijn. Maar op dat ogenblik heeft hij het gevoel, ik moet ontzettend verdrietig zijn en ik heb een enorm verlies geleden. En dat zijn dan mensen die zich hypnotiseren, totdat ze helemaal vergeten hebben wat de werkelijkheid was. Op grond van de zo geschapen illusie gedragen ze zich volgens verwachting. En dat duurt dan totdat er een andere impuls komt die krachtiger is. En meestal dan een paar maanden later. Hè? En dan zijn ze weer op hol.
Zou
ik
nog iets kunnen vertellen over voortbestaan?
Over voortbestaan? Nee, natuurlijk niet. Je kunt geen situatie veranderen. Maar wat je wel kunt doen, dat is jezelf zozeer instellen op bepaalde aspecten van die situatie, dat daardoor de andere aspecten voor je onbelangrijk worden. Je kunt jezelf dus wel zodanig suggereren dat er positiviteit is, dat je je positief gaat gedragen en daardoor negatieve factoren in feite minder werkzaam maken. Dat kun je wel. Maar je kunt dus niet zeggen, ik zal even dat negatieve wegvragen. Dat gaat gewoon niet. We moeten goed begrijpen, de werkelijkheid, zoals een mens die beleeft, is natuurlijk voor een groot gedeelte een denkwereld. Er zijn wel feiten, maar die worden allemaal vervormd door de interpretatie die je geeft. En wanneer je dus die interpretatie verandert, verander je de feiten niet. Maar je kunt soms de betekenis van die feiten voor jezelf veranderen. En dat betekent dat je andere gedragsmogelijkheden krijgt. Dus dat is met autohypnose wel te bereiken. Maar ook autohypnose is in de handen van een leek, meen ik vaak, een gevaarlijk werktuig. Omdat hij geneigd zal zijn bij die autohypnose uit te gaan van begeerte elementen die eigenlijk met de werkelijkheid niets of heel weinig te maken hebben. Nou, op het ogenblik dat je dat doet, schep je dus een illusie die door de feiten voortdurend wordt belaagd en daardoor een veel grotere strijdigheid met de wereld om je heen en uiteindelijk met jezelf dan zonder dit het geval zou zijn. Ik hoop dat u het kunt volgen.
Kunt u iets zeggen over polariteitsbestand?
Wat zegt u?
Polariteitsbestand.
Nou nee, dan komen we heel, heel veel van het onderwerp af. En ik had hier nog namelijk een verzoek liggen, dat heeft u misschien niet gehoord, misschien ook wel. Nou, dat was namelijk, iemand zei, kunt u iets vertellen over voortbestaan? Toen dacht ik, ja, dat hangt niet met hypnose samen, dus laten we erachter eerst die hypnose kwestie maar eens afhandelen. Maar wanneer u zegt voortbestaan, dan vraagt u in feite, wat is de continuïteit van bestaan? Ja? En nu zal ik proberen om het heel simpel te zeggen, anders dan komen we in ontzettende moeilijke filosofische en andere beschouwingen terecht. Daar waar een ervaren en een aanvoelen of gevoelen samentreffen, ontstaat een impuls. Die impuls zou als energie kunnen worden gemeten. En wanneer je dat zou doen met een encefalograaf bijvoorbeeld, dan zou blijken dat op dat ogenblik de hersensignalen een piek vertonen die tot het 4- à 5-voudige gaat van de normreactie. Wanneer je die reacties hebt, dan ontstaat er dus energie. Nu is de werkelijkheid van je wezen, je geest, voor een groot gedeelte eigenlijk een energiewezen. Ook weer moeilijk om je voor te stellen. Daarom zeggen ze dan bij ons, dan begrijpt tenminste niemand er iets van. De werkelijkheid van de geest is dat zij in feite een in en door zichzelf begrensd energieveld is, waarbinnen potentiaal verschillen bestaan, die een verschil in veldsterkte en velddichtheid daarbinnen bewerkstelligen, zodat de flux tussen de verschillende potentialen een voortdurende actie en reactie mogelijk maakt, die mede gestimuleerd wordt door van buiten optredende spanning. Nou, dat is alleen voor de technici onder u, de rest begrijpt er ook niks van, maar dat hindert helemaal niet. Wanneer u dus iets beleeft waarbij die factoren van gevoel, denken en alles samentreffen, dan wordt er iets veranderd in die energie van uw wezen. Niet alleen in uw hersens, maar ook nog ergens anders. En dat is dan hetgene wat uw persoonlijkheid vormt als geest. Dus niet het geheel van uw beleven op aarde, maar datgene waarin u werkelijk betrokken bent geweest, hoe dan ook. Dat verandert de evenwichten in die geest en bepaalt hoe die geest denkt en ook wat ze vreest en wat ze begeert. En aangezien ze in de eerste tijd grotendeels leeft vanuit zichzelf en de wereld buiten zich vertaalt in de termen die ze in zichzelf bezit, leeft ze dus in een wereld waarin ze haar eigen angst en begeerten dus voornamelijk kenbaar maakt en zich voorstelt als omwereld, als omgeving. Nou, dan kom je langzaam maar zeker misschien een beetje tot rust. En hoe meer je nu ontdekt dat je de dingen eigenlijk zelf in stand houdt, hoe gemakkelijker het wordt om te selecteren wat je in stand wilt houden. Dus wordt je wereld in feite groter doordat je meer signalen ontvangt, maar kleiner omdat je minder vaste waarden schept die signalen eventueel kunnen afweren of die signalen in een bepaalde vertaling alleen maar tot je door laten brengen. En wanneer je nu zover bent gekomen dat je zo'n eigen wereld hebt waarin dat andere voldoende toegang heeft, dan heb je een zodanige rijkdom van leven dat het eigenlijk weer vergeleken kan worden bij een kind dat een wereld ontdekt. Ja? En u weet, als je een kind bent, dan is je eigen grote teen soms het meest belangrijke object wat je kunt onderzoeken. En op die manier groei je dan geestelijk verder. En zolang die groei nu geestelijk bestaat, heb je dus geen behoefte om weer terug te keren, om te reïncarneren, zoals dat heet. Maar stel nu dat je op een gegeven ogenblik vastzit. Dat altijd alles maar hetzelfde is. Dan kan dat een hemelwereld zijn. Maar per slotverrekening iemand die elke dag zoete koek eet. Die zit op plaats zo te hunkeren naar een stukje leverworst. Dat hij zegt, ja, om dat stukje leverworst te krijgen neem ik de rest wel op de koop toe. En dat is dan wat er gebeurt. Uit deze verveling, een soort spleen als het ware, ga je dan zoeken naar datgene wat je nog impulsen kan geven. Dat blijkt in de materie te zijn. Daardoor word je gecentreerd op een bepaald milieu, nog niet op een bepaalde persoon. En wanneer het dan plotseling blijkt dat er een levensvatbaarheid is binnen dat milieu en de persoon je niet afstoot, dan zul je geneigd zijn om die wordende vrucht te verklaren tot jouw eigendom, als het ware. Je gaat proberen daar impulsen uit te krijgen en zonder het te weten, omdat er steeds meer mogelijkheden komen natuurlijk, ga je je langzaam maar zeker identificeren met die ene ervaring. Daardoor valt al het andere weg. Kom je weer terug en kun je de beperking die je op aarde weer hebt opgelopen voor een groot gedeelte ongedaan maken, dan ga je je weer herinneren wat je vroeger geweest bent. Tenminste wat voor jou vroeger belangrijk was, laat ik het zo zeggen. Dus het voortbestaan is eigenlijk een soort golfbeweging vaak, waarbij je het ene ogenblik dus zit in een wereld van opgang, geestelijk, ik ben vrij van de stof en het wordt allemaal mooier. Maar het blijft allemaal hetzelfde en wat moet ik daarmee aan? En als ik nou verdorie maar eens wat anders had, en voor je het weet zit je in de stoffelijke wereld. Dan ga je met die stoffelijke wereld ga je weer naar beneden toe. Eerst leren wat de materie is. Langzaam de vage herinneringen die bij het kind nog vaak aanwezig zijn, in de fantasie vaak naar buiten komen. Dus afwerken, ja, en dan kom je op een punt, dan zeggen we nu ben je maatschappelijk aangepast. Of niet aangepast, hè. De studenten zijn tegenwoordig ook aangepast. Die zijn namelijk aangepast dan niet aangepast zijn. En dan ga je dus denken en dan ontwikkel je een levensfilosofie. Hoe simpel of hoe ingewikkeld ook. Waardoor je eigenlijk het stoffelijke onderdanig gaat maken aan denkbeelden. De denkbeelden worden sterker, de dood komt weer. De denkbeelden gaan overheersen en hetzelfde proces kan zich wederom herhalen. En omdat er voor de doorsneemmens dus eigenlijk wel een paar hiaten zitten in de geleidelijkheid van dit proces, spreken bij de doorsneemmens over een drievoudig getrapte sinoïde, of een driepiekige sinoïde zeggen ze ook wel, welke ongeveer gelijkwaardig is boven en onder de nullijn, en de nullijn is dood of geboren. Voldoen?
Ja, ik kan het vragen, is het dan... U zegt dat het niet voor iedereen nodig is, iedereen van hier. Dus er zijn er ook mogelijkheden dat je wel degelijk doorgroeit in het thema zonder te reïncarneren.
Ja, dat heb ik duidelijk gezegd, ja, dacht ik.
En ik bedoel zo, er is dus wel een doorgaan in interesse daarboven.
Er is een doorgaan in interesse en dat kunnen stoffelijke interesses zijn, vooral in die eerste periode. Die kunnen dan vaak zo belangrijk voor je zijn dat je ook in die tweede periode meer direct contact met andere signalen dus. Dat je toch die interesse blijft behouden. Dan kun je specialisatie hebben, daarom heb je doktoren in de geest. Niet waar? Je hebt idioten in de geest, ik ben er één van. En je hebt dominees uit de geest, niet waar? Dat zijn mensen die zich nog niet bewust zijn van het feit dat ze vroeger onzin verteld hebben.
Maar kunnen die ook...
Nou, als je het goed hebt in de geest, dan moet u zo rekenen, we hebben ontzettend veel voordelen. We hebben geen schaarste, geen consumptiedwang, geen belastingen, geen politici. Die zitten aan de andere kant, duister. Nou ja. We hebben dus eigenlijk een enorme vrijheid ergens. En die vrijheid, dat is een voortdurende mogelijkheid tot zelfbevestiging. Die vind je op aarde maar zelden. Dus wanneer je in die sferen leeft en je kunt verder gaan, dan hunker je niet terug naar de wereld. Maar het is juist de frustratie van het niet verder kunnen gaan. Het aanvoelen van de wereld waarin je leeft is een toenemend isolement. Waardoor je dus geneigd bent om te reïncarneren. Wat dat betreft, dat hebben een hele hoop wijzen gezegd. De Boeddha heeft het op zijn manier gezegd dat de incarnatiedwang doorbroken wordt. Wanneer je de gouden pad enzovoorts volgt. Jezus heeft gezegd, zij die mij aankleven, en bedoelde die zijn leer mee, niet alleen de persoonlijkheid, zullen de tweede dood niet sterven. Mm-hmm. Dus daar kun je uit opmaken dat het eigenlijk een heel oude religieuze lering is. Maar het wonderlijke is wel, de RSPR bijvoorbeeld heeft dat een aantal malen gecontroleerd en bewezen gehad, dat reïncarnatie, zij het incidenteel, bewijsbaar voorkomt. Mm-hmm. Daar kun je dus uit afleiden dat er een mogelijkheid is om zonder reïncarnatie verder te gaan. Alleen, mag ik eerlijk zijn?
Ja.
Nou, ik acht uw kans ongeveer 9.999 op 10.000 om dat tot stand te brengen. En dan ben ik zeer u jank. Ja, neemt u me niet kwalijk. Dat is precies hetzelfde als de vragen wanneer je van Amsterdam naar Groningen gaat. Hoeveel keer moet je overstappen? Dat ligt aan het soort trein waar je mee reist. Er is geen minimum en geen maximum te geven. Er bestaan theorieën bij ons dat iemand zonder stoffelijke ontwikkelingen gekend te hebben, toch onder omstandigheden een stoffelijke vorm kan aannemen en dat een dergelijke incarnatie dan een eenmalig is. Ik ken er geen voorbeelden van. Dus ik heb de juistheid hiervan nooit persoonlijk kunnen constateren. We weten dat de doorsnee entiteit die mens wordt, over het algemeen tenminste 15 tot zeg maar 300 andere levensfasen heeft doorgemaakt. En daar vallen dan vaak dierlijke en plantaardige fasen onder, daarnaast bindingen met elementen, et cetera. Ja, er zijn er nog, et cetera, denkt er eentje, ja dat is makkelijk. Nee, dat is gewoon om het kort te maken. Want je kunt namelijk ook nog bindingen hebben met stralingen van sterren bijvoorbeeld. Je kunt bindingen hebben met magnetische velden. Je kunt bindingen hebben met kosmische stofwolken en al die dingen meer. Al die bindingen opnoemen, nou dat is vermoeiend, vandaar et cetera, et cetera. Dus dat kun je wel zeggen. Gemiddeld, als je mens wordt, van enkele uitzondering na misschien, heb je dus tussen de 15 en de 300 vorige bestaansfase in de stof, als binding met de stof dus gekend. Wanneer er mensen zijn, nou er zijn natuurlijk wel mensen die heel veel incarnaties hebben doorgemaakt. Een collega van mij heeft er nog eens moeite mee gehad. Er was iemand die zei, ja u praat er zo makkelijk over, maar ik ben oud en wijs, want ik weet het. Ik ben al 302 keer geloof ik zei ze, gereïncarneerd. Waarop onze vriend veel meer waar keek en zei, bent u dan nog niet verder gekomen? Ja, met andere woorden, het aantal incarnaties is niet bepaald voor het bereikte bewustzijn. Maar er zijn hier op het ogenblik geen mensen aanwezig, zo gauw te zien dus, hoe ik zou me kunnen vergissen, die minder dan 10 incarnaties achter de rug hebben in menselijke vorm. Ja, dat is nou ook weer moeilijk om dat precies te vertellen, maar u heeft een geestelijke uitstraling in uw aura, dat weet u misschien. En in die geestelijke uitstraling zitten dus bepaalde kentekenen. En als je die bekijkt, dan kun je niet precies zeggen, zoveel incarnaties heeft iemand gehad. Dan zeg je nou, wanneer er zoveel van die aspecten in zitten, dan moeten we rekenen dat er zo ongeveer zoveel incarnaties zijn geweest. En dat heb ik dus in de Gouden Gret even gedaan, ook met de zijvleugels.
En zijn er ook
al
die bijna 300
toen zijn? Als ze hier al aanwezig zijn, vind ik het niet fijntjes naar het voorgaande verhaal om dat te vertellen. En als ik u een raad mag geven, vraag u niet af hoe vaak u al geïncarneerd bent geweest. Vraag u gewoon af hoe u van de huidige incarnatie het beste kunt maken. door werkelijk mens te zijn, door vrede te vinden met uzelf en die vrede zoveel mogelijk over te dragen aan de wereld, door niet de slaaf te zijn van een leer of van een systeem, maar gewoon uzelf zijnde, het beste van uzelf, aan die wereld te willen geven, wanneer die wereld daar toevallig behoefte aan zou hebben. Wanneer u op die manier leeft, dan bent u een werkelijk mens, en dan kunt u van mij aannemen dat u in deze incarnatie in ieder geval een hele hoop verdere incarnaties overbodig maakt.
Dat is fijn. Die mensen die geestelijk gehandicapt incarneren, is dat een nauwkeursproces of is dat ook een leerproces voor de mensen?
Dat is ook een leerproces. Nou, voor de mensen in de omgeving kan het een leerproces zijn, maar dat ligt aan die mensen zelf. Oh, ik bedoel, dat kun je nooit... Je kunt dingen nooit absoluut stellen. Onthoudt u dat nu van? Kijk, iemand die gehandicapt wordt geboren, die zal moeten leven met zijn anders zijn. Wanneer ik dat besef, is het misschien moeilijk, hè? Maar ondanks dat kan men dan toch een levensvreugde vinden. En geloof me, dat is een bereiking. Ook geestelijk. En er zijn ook personen die zijn als simpel, zeggen de anderen. Nou, dat wil zeggen dat ze niet reageren volgens de normen die de anderen als normaal hebben gesteld. En dan zeg je misschien, ja, maar die arme mensen die zijn voortdurend kinderlijk. Nou, dat vind ik van Christen helemaal gek, want Jezus heeft dus gezegd, dat ik niet vergis, indien je niet wordt zoals deze, doelend om een stel kinderen, voorwaar ik zeg u, je zult niet ingaan tot het koninkrijk der hemelen. Dus de christenen die zoveel medelijden hebben met mensen die een beetje simpel zijn, die zijn volgens mij nog niet zo happig op de hemel. Maar zo iemand heeft emoties die vaak veel intenser en veel spontaner zijn dan een zogenaamd normaal mens zichzelf het toestaat. Ze worden uiteindelijk veel minder misvormd door de conditionering van de gemeenschap dan de zogenaamde normale mensen. En dat betekent dat ze als mens wel degelijk voor de geest zeer belangrijke ervaringen kunnen opdoen. En daarom zou ik het een leerproces willen noemen, ook in dit geval. Nou, we komen zo langzamerhand aan het einde van mijn bijdrage. Ik hoop niet dat het u irriteert hoor, ik loop niet weg of zo, maar... ja, weet je, je hebt een medium. Hè? En als je een medium hebt dat een klokkijker is, dan moet je erg uitkijken dat je niet te lang blijft. Want anders dan krijg je de klok als het ware geestelijk naar je hoofd gegooid. We hebben ons nu bezig gehouden met hypnose. Nou ja, goed. Ik heb erover gezegd wat er zo'n beetje redelijk over te zeggen is in een gemengd gezelschap zonder specialisten. Zeker. Nee, dat is geen vorm van hypnose direct. Je zou het kunnen zeggen dat de ziekte in zichzelf onder meer betekent een storing in de circulatie van levenskracht. En wanneer die levenskracht nu aanvult, dan krijgt het lichaam de kans om zichzelf te genezen. Een paranormale genezer geneest dus in feite niet de ziekte zelf zonder meer, maar geeft het lichaam de energie om zichzelf te genezen en daar vaak naast de patiënt de suggestie dat die genezing mogelijk is, waardoor het lichaam op grond van zijn eigen imbalanties begint zijn eigen evenwicht te herstellen. Voldoen? Ja, er zijn foto's van en soms heeft men ook wat eruit kwam geanalyseerd. Ik meen dat er nogal wat kippen, magen en levers bij zaten. En dat is het natuurlijk wel gek. Nu kun je zeggen, ja, iemand die naar zo iemand toe gaat, die moet wel chicken zijn, hè, ten aanzien van zijn ziekte. Maar of je daar nog kippenlevers van krijgt, is ook weer een vraag. Met andere woorden, wanneer u doet bijvoorbeeld op de Filipijnse genezers, dan moeten we zeggen, hier hebben we dus gewoon te maken met mensen die zeer sterke suggestieve middelen gebruiken, die vaak toch wel met geestelijke genezing werken, maar dat kennelijk willen onderstrepen met resultaten die niet helemaal eerlijk bereikt worden. Huh? Er zijn er overigens een paar die het inderdaad kunnen, maar het gekke is, die halen er geen derrie weg. Wel komt er dan soms ineens bloed op de huid zonder dat je weet hoe. Dan is het op die huid bloed zweet, ook zonder dat ze wordt aangeroerd. En dan denken we bijvoorbeeld aan de Brazilianen, daar hebben we een paar man gehad. Een ervan is zelfs erg beroemd geworden. Ah, die man die verricht even appendicitis met een keukenmesje. Dat deed hij goed. Die man die werd dus geholpen uit de geest door iemand die medische kennis had. En hij had gelijktijdig een uitstraling, en dat is erg belangrijk, waardoor hij sepsis kon voorkomen. Hij kon dus gewoon vreemde levende organismen, het verrittingsverschijnsel, door zijn uitstraling als het ware doden of uit de weg blazen. En daardoor is hij beroemd geworden. Maar voordat we helemaal op dat chapiter komen, ik heb het al gezegd, ik moet zo langzamerhand, hoop ik dat u me toe zult staan om nu dus af te sluiten. Ja, na de pauze krijgt u iemand die vragen moet beantwoorden, dus die moet wel. Hè? Ik kan er lekker tussenuit. Kijk, wanneer we spreken over hypnose, wanneer we spreken over leven na de dood en dergelijke, dan zijn we eigenlijk bezig met vervalsingen van de werkelijkheid. Niet bewust. Maar we zijn eenvoudig niet in staat om die werkelijkheid te zien. Een groot gedeelte van uw waardering voor het leven, uw schoonheidsgevoel en dergelijke, is eigenlijk ook het gevolg van een soort hersenspoeling, een soort hypnose. Dus laten we nou maar eerlijk zijn. Datgene waarmee we te maken hebben is niet wat we vroeger zijn geweest, of hoe we anders kunnen worden zonder meer. Het belangrijke is dat we eerst beginnen te aanvaarden wat we volgens ons eigen besef zijn, en dat we dan eens beginnen om die wereld te zien zoals ze is. Niet zoals wij menen dat ze is, maar zoals ze is. Dus niet kijken naar allerhand extreme waarden, maar gewoon proberen gemiddelde te begrijpen. En wanneer we dan die wereld kennen en onszelf, en we gaan dan aan het werk om onszelf in die wereld, hoe dan ook, voor anderen tot een positieve factor te maken, nou, ik geloof dat je dan werkelijk doet wat nodig is wanneer je als mens leeft. En als je dat niet doet, ach, dan kun je met hypnose misschien van een kwaaltje afkomen. En je kunt misschien met karma redeneringen verontschuldigingen vinden voor jezelf. Je kunt wegvluchten in wat je geweest bent, om wat je nu bent niet zo goed te hoeven zien. Dat is allemaal mogelijk. Maar je komt niet verder in de richting van een betere mensheid of van een groter eigenbewustzijn en daardoor een ander geestelijk bestaan. Werk met wat je bent. Aanvaard wat je bent. Aanvaard de wereld zoals ze is, niet zoals ze zou moeten zijn. En probeer dan in die wereld iets goeds te betekenen, hoe dan ook. Ik geloof dat je dan beantwoord hebt de taak die een geest krijgt wanneer ze incarneert in een mens. Vergeeft u me dat laatste? Nou, dat moest er even bij. Want er zijn zoveel mensen die weglopen met de hemel en daardoor de hel op aarde creëren, dat ik u graag juist voor die fout zou willen behoeden. Ik dank u voor uw aandacht.
Dank u wel.